Eentje laat ik vooraf een aantal mededelingen doen. Vanmiddag om 14:15 zal er paasfeestviering zijn met de kinderen van de zondagsschool, waarbij alle hartelijk welkom zijn. Morgen op de tweede paasdag zal er in de kerkdienst ook bediening van de heilige doop plaatsvinden. Dan vinden er twee tweede huwelijksafkondigingen plaats. Adriaan Pieter Nachtegaal en Maria Lena But hopen aanstaande woensdag te trouwen. En de bevestiging van hun huwelijk zal dan zijn om 14:45 hier in dit kerkgebouw. En Leendert Jan van Kreuningen en Adriaantje Govardina Looy hopen donderdag aanstaande te trouwen. En hun huwelijk zal bevestigd worden hier in de kerk om 14:30. Volgende week zondag zal in de morgendienst de bevestiging van de gekozen ambtsdragers plaatsvinden. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen is er één collecte voor de kerk. Volgende week zal er de eerste collecte zijn voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 92e psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 92, 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord van God, het Paasevangelie uit het 24e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En wij zingen in aansluiting op de lezing van de schrift het 8e vers van Psalm 77, Heilig zijn O God, uw wegen. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen ze naar het graf, dragende specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren, zie 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, Wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten 3e dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en ze geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Thank you. Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, wij mogen tot u komen om, zoals we dat tegen elkaar zeiden, van u te vragen dat ge ons uw zegen zoudt willen geven. U hebt ons al heel veel gegeven vandaag, Heere. En u hebt het zelfs allemaal ongevraagd gegeven. Het evangelie, daar hadden wij nooit om gevraagd. Dat evangelie dat ons spreekt van uw grote daden, van uw grote werken, van uw wonderwerken, van uw genadige wonderwerken. Daar hadden wij ook niet om gevraagd, Heere. En zo zijn er zoveel dingen die we al van u gekregen hebben. Als we vanmorgen met elkaar rondom uw woord mogen samenkomen en als in het midden der gemeente het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus weer mag worden geboodschapt. En als u ons allen daartoe de gelegenheid gaf om naar uw huis te komen en hier onder uw woord te zitten. Heren, maar als wij al die dingen bij elkaar noemen, dan mogen we inderdaad wel zeggen, we hebben alle reden tot dankbaarheid. En toch is er nog meer nodig. En toch hebben wij bij dit alles, zal het ook werkelijk ons tot zegen zijn, het werk van de Heilige Geest nodig. Hij moet het ons doen verstaan. Wat wordt ons dat duidelijk geïllustreerd in de paasgeschiedenissen die we in de evangelieën vinden. Ze hebben het allemaal gezien. We lazen het van Petrus ook. Dat hij in het graf gekeken heeft. En dat hij de dingen daar kon onderscheiden. Maar dat hij zich hooguit verwonderde. En dat hij het niet begreep. En dat hij het niet doorzag. En zolang hij het niet doorzag, kon hij het ook niet geloven. En zolang hij het niet kon geloven, kon hij er ook niet vertroost mee zijn. En werd hij er ook niet door opgebeurd. En bleef hij in de duisternis. Bleef hij in zijn verdriet. Wat we nodig hebben, Heren, dat is dat u de duisternissen verdrijft. Dat u ogen geeft om te zien. Dat u geloof schenkt in onze harten en dat we dat door u geschonken geloof mogen beoefenen. Wat we nodig hebben vandaag, Heren, is natuurlijk ook te horen, opnieuw te horen, voor de zoveelste keer te horen, dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen en het leven en de gerechtigheid heeft aan het licht gebracht. En dat hij daarin bewezen is een genoegzame, een volkomen zaligmaker te zijn. En dat daarin openbaar komt dat gij, o God, volkomen voldaan zijt en dat al het werk van Christus volbracht is. Die dingen kunnen we nooit te veel horen. Iedere keer weer moeten die op ons hart gebonden worden. Maar, Heren, wat we vandaag ook nodig hebben, dat is dat we die boodschap waarachtig leren verstaan met het hart. En dat wij het geheim leren kennen bij aanvang en bij voortgang van het wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Heren, als wij u dan komen vragen om uw zegen, dan is het met name die zegen die wij van u begeren. Schenk ons die, o God. En mag het evangelie dan gepredikt worden, niet te vergeefs, maar laat het vrucht dragen, laat het zijn kracht doen, laat het uitwerking hebben, laat het tot u uitdrijven, laat het aan u verbinden en geef dat wij er de paaszegen uit mogen ontvangen, ook daarin dat wij zelf opstaan, geestelijk leven. We danken u, Heren, voor alle zegeningen die gij geeft. Ook voor het feit dat nog altijd in ons land de boodschap van uw genade in vrijheid verkondigd mag worden. Laat van die gelegenheid steeds maar weer getrouw gebruik gemaakt worden, Heren. En laat uw woord uitgaan. En laten er ook mensen zijn die er naar komen horen. En voor wie het tot eeuwige zegen zou mogen worden. Laat de boodschap getrouw gebracht mogen worden, Heere. Er zijn ook wat deze kant van het evangelie betreft allerlei menselijke vondsten waarmee men probeert ook voor het verduisterde natuurlijke verdorven mensenverstand Pasen nog wat aannemelijk te maken. En dan haalt men het wonder eruit. En dan haalt men het helemaal naar beneden en is het alleen maar iets wat op ons menselijk vlak zich afspeelt. En zo, Heren, worden er ook zielen bedrogen. En worden er mensen afgescheept met een boodschap die de uwe niet is. O God, wilt ge de leugen, ook op dit terrein. En dat zijn al hele oude leugens. Daar had de apostel Paulus in zijn dagen ook al mee te maken. Laat de leugen die op dit terrein verkondigd wordt tot zwijgen worden gebracht. En laat toch in ieder geval als het paasevangelie verkondigd wordt, Heren, het wonder van de opstanding van de Heere Jezus overeind mogen worden gehouden. En houdt u dat zelf maar vast. En laat het velen overtuigen dat gij God zijt. En dat de Heer Jezus Christus, uw Zoon, waarachtig de zaligmaker is. Houden we dat niet meer over, Heren, dan kunnen we elkaar misschien nog wel met een godsdienstig verhaaltje een beetje op de been proberen te houden. Maar het zal allemaal blijken de hoop van een spinnenweb te zijn. Heren, houd u dan uw woord. Laat uw woord getrouw bewaard mogen worden. En laat uw woord getrouw doorgegeven mogen worden. En wilt gij er zo uw onmisbare zegen aan hechten. Wij bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen. Die verstoken zijn van de verkondiging van het evangelie. Mogelijk dat er nog heel wat zijn die met ons meeluisteren. Zegen het evangelie ook voor hen. En is ons dat middel ook niet gegund en gegeven, Heren, mogen we dan op een andere wijze toch vandaag in de geest bezig zijn met de dingen die in Jozefs hof hebben plaatsgevonden. En die gij op grond daarvan hebt laten verkondigen. Zegen uw woord allerwege, Heren, en bouw uw koninkrijk, breid het uit, vermeerder het getal van hen die voor de Heere Jezus in oprechtheid de knie leren buigen. En wil genadig wegnemen al onze zonden. Ze verzoenen in het bloed van het Lam. Ook onze zonden, Heren, die we meegebracht hebben naar de kerk. Want ze kleven ons altijd aan. De boosheden en de verkeerdheden. Het is zo zeer deel van ons menselijk bestaan geworden. Het zit zo diep verworteld in ons binnenste, dat we er onszelf nooit van kunnen verlossen en dat we het er nooit uit kunnen krijgen. Maar Heren, u kunt het wel alles bedekken onder het alles reinigend bloed van het Lam. Wilt u ons zo in Christus en om zijnentwil aanschouwen en genadig zijn en ons bezoeken met uw heil? Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 21ste psalm het 4e, 5e en 6e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En dan ook de versen 5 en 6. 4 tot en met 6 van psalm 21. Het wordt ons in de verschillende evangeliën, in alle vier de evangeliën, omstandig verhaald. Zo is het ook met het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus, de boodschap dat Hij leeft. Ook die gebeurtenis vinden we verslagen in de verschillende evangeliën, zowel bij Matteüs als Marcus als Lucas en Johannes. En er is wat dat betreft in die vier evangeliën stof genoeg om elk jaar weer opnieuw het paasevangelie te overdenken. Maar net als we gedaan hebben op de Goede Vrijdag, toen we luisterden naar het evangelie van de Goede Vrijdag, zoals niet Matteüs of Marcus of Lucas of Johannes dat beschreven hebben, maar zoals Petrus dat gepreekt heeft, willen wij ook op deze eerste paasdag en in deze eerste paasdienst luisteren naar het evangelie zoals Petrus dat heeft gepreekt. En ik ga met u opnieuw naar het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En daarna ook naar een ander volgend hoofdstuk uit ditzelfde Bijbelboek. In Handelingen 2 vers 24... horen we dit getuigenis van de apostel Petrus aangaande de Heer Jezus, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. En het is niet alleen in Handelingen 2 dat we een stuk van de prediking van de apostel Petrus vinden. Op de Goede Vrijdag zagen we dat dat ook in Handelingen 3 het geval is. Maar bladeren we nog verder en komen we bij Handelingen 5. Daar horen we opnieuw de apostel Petrus aan het woord. En ik lees u uit Handelingen 5, de versen 30 en 31. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Wij horen dus ook vanmorgen de apostel Petrus aan het woord. Opvallend dat het juist deze apostel is. Ik wijdde daar nauwelijks aandacht aan in de dienst op Goede Vrijdag. Toen had het ook gekund. Maar laat ik het vanmorgen dan toch wel even met u mogen overdenken, dat het wel heel opvallend is dat het juist deze apostel is die deze dingen verkondigt. En die deze dingen ook kennelijk kan verkondigen. En die deze dingen ook met de grootste overtuiging kan verkondigen. Het is dezezelfde apostel die zich nogal eens heel duidelijk verzet heeft tegen de lijdensweg die de Heer Jezus voor zich zag en waarvan hij zijn discipelen ook begon te spreken. Het is deze Petrus die daar helemaal niets van begreep dat de dingen zo zouden gaan en ook zo zouden moeten gaan. En nu is hij het, en het is nog maar kort geleden, dat hij niet alleen maar zich verzette tegen de lijdensweg, maar dat hij zich er ook nog aan ergerde. En dat hij in zijn ergernis weggevlucht is. En nog erger heeft hij het gemaakt dan de anderen. Want terwijl de anderen alleen maar geërgerd weggevlucht zijn, heeft Petrus zijn meester ook nog een keer driemaal verloochend en daarmee ontkent dat er ooit iets was tussen hem en Jezus. En nu is hij het, uitgerekend hij, die zo korte tijd daarna staat te verkondigen dat Jezus gestorven is en dat dat zo moest. Dat Jezus opgestaan is en dat dat ook zo moest. Hij heeft hem verkondigd als Jezus van Nazareth, een man Gods, Een man die veel wonderen en tekenen verricht heeft omdat God met hem was. En die in de wonderen en tekenen die hij verrichtte bewezen heeft dat hij van God kwam. Ja, dat hij de zoon van God was en de beloofde Messias. Hij heeft hem verkondigd als de heilige en de waarachtige. Hij heeft hem genoemd de vorst des levens. En nu mag hij van hem ook verkondigen dat hij in de dood niet gebleven is. Ja, opvallend dat het juist deze Petrus is die deze boodschap heeft gebracht. En die dat ook met zoveel overtuiging deed. En die door de Heere gebruikt is een en andermaal en ook nog voor een derde keer in Handelingen 2, in Handelingen 3, in Handelingen 5... om zowel het Goede Vrijdag als het Paasevangelie te verkondigen, terwijl hij dat ook nog een keer doen mocht en de Heere mee getuigenis gaf, vrucht op de prediking schonk, zodat er de eerste keer al 3000 tot bekering kwamen en het getal van de discipelen korte tijd daarna zeer sterk vermeerderde en de 3000 al heel snel 5000 geworden waren. Wat heeft de Heere deze Petrus, die in zichzelf maar een ongelovig mens is en meer niet, die zich in zijn dwaze blindheid verzet tegen zijn meester. Wat heeft deze Petrus van God genade ontvangen om ook vrucht op zijn arbeid te mogen zien? Hoe komt het dat hij zo geheel anders is hier dan een paar weken geleden? Er is geen enkele verklaring voor in Petrus zelf. Dat is nou resultaat van het werk van de Heilige Geest. Want daar wordt de mens een echt ander mens van. Bij aanvang, maar ook bij voortgang. Als de Geest de duisternissen verdrijft. Als de Geest de onkunde wegneemt. Als de Geest het verstand verlicht en het hart vervult en de mond sprekende maakt. Dan weet je nog niet wat een mens allemaal gaat zeggen als hij de grote daden Gods gaat verkondigen. Dan stijgt zo'n mens met al zijn onkunde en al zijn blindheid boven zichzelf uit. Dan wordt hij een instrument in Gods hand om te verkondigen dat de Heere recht is. En dat de Heere een verlosser is. En dat de Heere genade bewijst. Ja, werk van Gods geest in Petrus, die hem toen vervuld heeft, die zijn geest geopend heeft, die zijn hart vol gemaakt heeft, vol van liefde tot zijn meester en die er een behagen in had om zijn meester, zijn Heere, zijn heiland voor te stellen en aan te prijzen en tot bekering en geloof aan te dringen. Ja, Petrus ziet het nu. Hij doorziet het nu. Hij ziet nu waarom het allemaal zo moest. Hij had in vers 23 van Handelingen 2 al gesproken over de bepaalde raad en voorkennis Gods. En op grond van die raad en die voorkennis van God moest het gaan zoals het is gegaan. God had er de hand in. Maar niet alleen had God er de hand in toen hij door de Joden in de handen van de onrechtvaardige mensen overgeleverd is en toen hij gedood is, de Heer Jezus. Niet alleen was dat naar Gods bepaalde raad en voorkennis, niet alleen moest dat, maar ook wat er een paar dagen later gebeurd is. Dat moest ook. En daar, en dat wel heel duidelijk, had God de hand in. Want niet langer, zo mag Petrus verkondigen, is hij Jezus in de greep van de dood. Niet langer moet hij buigen onder de macht van de koning der verschrikking. De vijanden hadden hun doel bereikt. De duivel had het voor elkaar. Jezus is dood. Maar terwijl ze hun doel bereikt hebben, hebben ze tegelijkertijd de grens bereikt. En dan blijkt er achter die grens toch nog een weg door te lopen. En dat is hun misrekening geweest. Want toen zij bereikt hadden wat ze wilden bereiken, ging God met zijn zoon verder. Hun macht hield op bij het graf. En Gods macht reikt ook in het graf. En gaat over het graf. En toen de mensen gedaan hadden wat menselijk mogelijk was en waardoor ze door de duivel waren aangezet, toen is God verder gegaan. En hij heeft zijn zoon weer opgewekt. Waarom? Waarom? Laten we die vraag eerst zien. Want dan zijn we tegelijkertijd ook bij het hart van de evangelie, gemeente. Waarom moest Jezus opstaan? Petrus zegt het met kernachtige woorden. En laten ze maar diep in ons geheugen zinken. En laten we ze maar meenemen in ons hart. Omdat hij door de dood niet gehouden kon worden. Dat is het geheim. Hij kon door de dood niet gehouden worden. De dood, de koning der verschrikking, die voor niemand terugdeinst, die almachtig is, als het aan ons ligt, ja zeker almachtig. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Met wat voor middelen we ons tegen de dood proberen te verzetten, hoe lang we het ook proberen vol te houden in onze strijd tegen de dood, hij wint het, gemeente, hij wint het van u en van mij en van ons allemaal. En al zouden we alle krachten bundelen en al zouden we alle kennis erop richten om de dood te verslaan, hij is onverslaanbaar, hij is almachtig. En toch, de dood kon één ding niet. Jezus vasthouden. Wel voor een poosje, voor een korte periode, maar niet voor altijd. Jezus kon niet onder de macht van de dood blijven. En waarom was dat dan? Waarom moest de dood hem loslaten? Nou, je zou kunnen zeggen, vanwege de waardigheid van de persoon van de Heer Jezus Christus. Van wie immers gezegd wordt dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk woont. Je zou ook kunnen zeggen, hij heeft gezegd dat hij macht heeft om zijn leven af te leggen, maar net zo goed macht heeft om zijn leven weer op te nemen. Maar ik denk dat de hoofdzaak is, als de vraag gesteld wordt, waarom kon de dood hem niet voor altijd vasthouden, dat we dan moeten zeggen, de dingen moesten wel veranderen. Want Jezus heeft gedaan wat hij moest doen. Het is volbracht. En wat is dat dan? Alles. Alles wat God hem opgedragen had, alles wat hij vrijwillig op zich genomen had, alles waarvoor hij zich borg gesteld had, alles wat hij toegezegd had toen hij zei, zie, ik kom om uw wil te doen. Het volbrengen van de wil van God, het gehoorzaam zijn aan de wil van God. Met een dadelijke gehoorzaamheid, door te doen alles wat God in zijn wetten ook ingezet. En met een lijdelijke gehoorzaamheid, door te dragen de straf op de zonde en te betalen de schuld die het volk dat hij komt vertegenwoordigen gemaakt heeft. Het is volbracht, alles wat de knecht des Heren was komen doen, was volbracht. En dat had hij gezegd, de knecht, voor hij stierf, toen hij aan het kruis het hoofd ging buigen en de geest ging geven. Toen wist hij dat zijn taak volbracht was, dat hij gedaan had wat hij beloofd had. En wat moet er daarna nog gebeuren? Degene die hem dat werk te doen gegeven heeft, moet hetzelfde zeggen. En moet volledig goedkeuring hechten aan het werk dat de knecht verricht heeft. En God van de hemel moet er ook getuigenis aan geven. Dat hij volledig overtuigd is dat het echt volbracht is. En dat deed God eigenlijk onmiddellijk, toen het voorhangsel in de tempel scheurde, dat deed de Heere. Toen de aarde beefde, dat deed de Heere. Toen de graven opengingen en toen er doden opstonden, dat deed de Heere. Toen die hoofdman getuigenis gaf, deze mens was rechtvaardig, waarlijk deze mens was Gods zoon. Dat was een getuigenis dat de Heere hem op de lippen gelegd had en dat de Heere hem deed uitspreken. En in al die dingen gaf God getuigenis dat het is volbracht van zijn zoon ook zijn getuigenis is. Maar het vroeg wel om een vervolg, want intussen, ondanks die aardbeving en ondanks het getuigenis van de hoofdman en ondanks het gescheurde voorhangsel, ligt het lichaam van zijn geliefde zoon nog wel in het graf. En dat mag zo niet blijven. En toen op de paasmorgen God zijn belofte ging vervullen, namelijk dat zijn heilige geen verderving zou zien. En toen God aan die toezegging, eens gedaan aan zijn geliefde zoon, dat als hij in het graf zou liggen, hij ook weer uit de dood zou opstaan. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Zo heeft het de knecht des Heren ervan getuigd in de 16e psalm. En daarom heeft zich mijn kwijnend hart verheugd. Ook zal mijn vlees in de grafkuil zeker wonen. En dat kon hij zeggen op grond van Gods toezeggingen. Toen God zijn belofte ging waarmaken, toen heeft hij zijn zoon opgewekt. God is ook van mening. Ik bedoel God de Vader. God de rechter ook. Is ook van mening dat het werk volbracht is, dat de schuld betaald is, dat de wet vervuld is. En daarom mag Jezus opstaan. God eist geen verdere betaling. Jezus hoeft geen enkel onderdeel van het werk nog te verrichten. Hij hoeft niets van de straf meer te dragen. Hij hoeft geen seconde langer in de gevangenis van de dood te blijven. Want er is niets meer te betalen en er is niets meer aan toe te voegen. Het is alles, alles volkomen volbracht. En daarom kon hij van de dood niet gehouden worden. Moest de dood hem loslaten. Moest de gevangenisdeur waarachter hij opgesloten zat in het rijk van de dood opengaan. En hoe is dat dan gegaan? Daar gebruikt Petrus twee woorden, twee aanduidingen, twee uitdrukkingen voor. In de eerste plaats letten we op dat woordje opgewekt. Ik zinspeelde er eigenlijk al op. Want u weet wel, in de Bijbel wordt over Pasen op twee manieren gesproken. De ene keer lees je dat Jezus is opgestaan. En dat is dan zijn activiteit. Hij is uit het graf opgestaan. Maar de andere keer, en dat is eigenlijk iets wat nog aan dat opstaan van de Heer Jezus vooraf gegaan is, lees je dat hij opgewekt is. En daar deed de Heer Jezus zelf niks aan. Opstaan, dat doe je zelf. Maar voordat je opstaat, of je moet uit jezelf wakker worden, moet je wakker gemaakt worden. Het zij dat je moeder aan je roept, dat het tijd is. Het zij dat de wekker afgaat. Maar je hebt een middel nodig om opgewekt te worden. En pas als je daardoor wakker geworden bent, kun je ook opstaan. Christus stond op, maar voor die tijd is hij wakker gemaakt. opgewekt. En dat deed hij niet zelf. Dat deed zijn vader. En dat is een tere zaak, gemeente. Dat, om zo te zeggen, de vader naar het graf gegaan is in Jozefs hof. En dat de vader, ik stel het heel menselijkerwijs voor natuurlijk, dat de vader dat graf, ondanks die verzegelde stenen, ondanks die soldaten, dat de vader dat graf is binnengegaan. En dat hij zijn zoon heeft aangeraakt. En tegen zijn zoon gezegd heeft: zoon, het is tijd. Om hem zo uit de slaap des doods wakker te maken. En om daarin tegelijkertijd te bewijzen dat hij volkomen tevreden is met alles. En dat hij het daarom niet langer nodig oordeelt dat Jezus nog één ogenblik langer in dat graf blijft en in de greep van de dood zal zijn. Hij maakt hem uit de doodslaap wakker. Hij geeft hem permissie om uit de dood op te staan. Hij geeft hem permissie om al die lijkkleren achter te laten en het graf achter zich te laten en in het nieuwe onvergankelijke leven te verschijnen. En zo krijgt de knecht des Heren niet alleen maar permissie om op te staan en te leven, maar hij krijgt tegelijkertijd loon op zijn werk. En dat is maar niet alleen iets wat betekenis heeft voor de Heer Jezus. In die tere verhouding tussen vader en zoon. Wat dat voor de Heer Jezus moet hebben betekend. Dat zijn vader kwam om hem op te wekken. Nog maar heel kort geleden heeft hij geklaagd dat zijn vader hem verlaten had. En heeft hij de pijnen in zijn lichaam en in zijn ziel, vooral in zijn ziel gevoeld, toen hij zich dat realiseerde, dat hij geen contact meer met zijn vader had. En dat zijn vader zijn aangezicht voor hem verborg. En dat zijn vader enkel gramschap en toorn voor hem had, maar geen bewijs, geen enkel bewijs van liefde en genegenheid meer. En nu, dit wonder, laat ik het dan toch maar nog weer even menselijk mogen volhouden. Dat hij het aangezicht van zijn vader weer mag aanschouwen, in gunst tot hem gewend. Wat een rijke beleving van de gemeenschap tussen vader en zoon is daar beoefend op het moment dat de vader zijn zoon opwekte. En dat Jezus die vreugde mocht beleven, dat het woord van zijn vader waarachtig was en dat wat hij gedaan had ook inderdaad in de beoordeling van zijn vader genoegzaam was. Maar ik zei, het heeft niet alleen maar betekenis voor de Heer Jezus geweest, dat God zijn zoon heeft opgewekt. Het is het bewijs dat inderdaad het werk van Christus genoegzaam is, maar dat zegt tegelijkertijd dat nu ook de deur naar God terug voor zondaren volkomen open staat. Want Christus deed dat werk voor zijn volk. Hij deed dat om zondaren te redden. Daarom betaalde hij de prijs. Daarom leed hij die verschrikkelijke angsten. Om hen ervan te verlossen, opdat zij tot God teruggebracht zouden worden. En als God zijn zoon opwekt, dan klinkt daar tegelijkertijd de boodschap in voor verloren zondaren. Nu kunt u terug. Nu kunt u behouden worden. Nu is God een God die in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Want de hitte van zijn gramschap is geblust. En u hoeft u zelf ook nog niet eens wat mee te brengen. En u hoeft u zelf niet eens voor een deel van uw zonde te betalen. Nu is de weg volkomen vrij en u is de prijs volkomen betaald. En u mag je komen zoals je bent in al je verlorenheid en in al je ellendigheid. En u is God de God die zondaren zalig maakt. Oh ja, de steen die was verzegeld en er stonden soldaten rondom het graf. Maar wat zegt dat allemaal als God komt om zijn zoon op te wekken? Als God komt om de gevangenisdeur open te zetten. Als God komt om zijn zoon vrij te spreken, te rechtvaardigen. Want dat heeft God met zijn zoon gedaan. Hem gerechtvaardigd. En dat is de ene manier waarop Petrus onder woorden brengt dat de dood Jezus niet houden kon, maar hem los moest laten. Maar er staat nog een andere, toch ook weer een hele pregnante uitdrukking in vers 24. God heeft namelijk ook de smarten des doods ontbonden. En dat is een benadering van nog weer een andere kant, gemeente. Dat laat ons zien dat de dood kennelijk een oorzaak van smarten is. Dat de dood pijn doet. Dat de dood angst brengt. Dat de dood een lijdensproces is. En lezen we verder in het woord van God, dan zien we hoe de Heere de verbanden zelf legt tussen de dood en de duivel bijvoorbeeld. De duivel van wie gezegd wordt dat hij het geweld van de dood heeft. Dan lezen we hoe de Heere verband legt tussen de dood en de zonde. De bezoldiging van de zonde is de dood. Gemeente, we ontkomen er niet aan op Pasen. We zullen een ogenblik moeten nadenken over de dood. En dat is een verschrikkelijke realiteit. Dat is echt iets om bang voor te zijn. Kunt u aan uw dood denken? Zonder vrees? Ja, ik weet wel wat we doen. U weet dat ook. We willen er liever niet mee geconfronteerd worden. En als van de preekstoel gezegd wordt, we moeten een ogenblik over de dood denken. En we moeten onszelf eens confronteren met de vraag, hoe zal het zijn als ik moet gaan sterven? Dan willen we die gedachte liever helemaal ver wegdringen. We willen die onrust niet. Daar heb je het al. Waarom wil je die onrust niet? Omdat het pijn doet. Omdat het schrik teweeg brengt. Omdat het angst veroorzaakt. Smarten van de dood. Maar dan hebt u het bij uzelf al geconstateerd dat Petrus gelijk heeft. Dat de dood met smarten gepaard gaat. En toch doe je er niet verstandig aan om altijd die gedachte aan de dood weg te dringen. En ook de gedachte aan je eigen sterven maar ver te stellen. Je doet er niet verstandig aan. Het is ook in strijd met de raadgevingen die de Heere in zijn woord heeft gegeven. Als hij toch inderdaad ook zegt, bereid uw huis, geef bevel aan uw huis. Gedenk te sterven. En als je dat nou eens serieus doet, en je gaat het natuurlijk doen, als de dokter je vertelt dat een ernstige kwaal je lichaam heeft aangetast, dan moet je wel. En dan kun je er niet meer omheen. Zolang je niks voelt en zolang je nergens bang voor bent, kun je inderdaad nog doen alsof het heel ver weg is. Maar er komen van die momenten in een mensenleven dat het heel dichtbij komt. En doe nou eens net voor uzelf een ogenblik dat het zo is, alsof de dokter vanmorgen bij u langs geweest is om u te zeggen, het kan niet zo lang meer duren. Je bent sterfelijk. En je gaat een keer de weg van de ganse aarde. En dat hoeft de dokter je niet eens te komen vertellen, want dat zegt de Heere in zijn woord. En dat zegt de Heere in de praktijk ook. En aanstaande dinsdag moet er uit de gemeente ook weer even worden weggedragen naar het kerkhof. De dood is een realiteit, gemeente. En nou niet om elkaar angst aan te jagen, maar laten we de werkelijkheid eerlijk onder ogen zien. Zoals de Heer Jezus de werkelijkheid onder ogen heeft gezien. En toen hij de werkelijkheid onder ogen zag, we lezen ervan in Hebreeën 5 bijvoorbeeld, heeft hij met sterke roeping en tranen tot God geroepen en gebeden. En we lezen ervan in de Evangelie in Gethsemane, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Heus, de dood brengt smarten met zich mee. Angst voor het graf en voor het onbekende. En dat je naar je rechter gaat. En dat je rekenschap moet afleggen. En dat je hier op aarde alles achter moet laten. Dat je werk en de resultaten van je werk uit handen vallen. Dat de banden die je hier op aarde aan andere bonden losgemaakt worden. Losgescheurd worden. Loslaten. Smarten. En dat volop. En de smart van het vernederd worden, van in het graf te moeten liggen, onder de macht van de koning der verschrikking te moeten buigen, in die macht te moeten verkeren, dat was voor Jezus net zo reëel als dat het voor een ander mens was. Hij, waarachtig mens, heeft ook al die dingen van de dood en de smarten van de dood meegemaakt. En hij ligt daar van de vrijdagavond tot de zondagmorgen, machteloos. En u zegt Petrus, en daar heeft God een eind aan gemaakt. De smarten van de dood heeft hij ontbonden. Losgemaakt. Alsof het allemaal ketenen waren die hem bonden. Alsof het touwen waren die om hem heen geknoopt waren. En God heeft ze één voor één losgemaakt. Hem ervan bevrijd. Want God is begonnen hem te verhogen. Uit de diepte, uit de diepste diepten waarin hij neergedaald was, is God begonnen hem omhoog te halen. Op te wekken. Uit de dood te verlossen. De dood mocht hij achter zich laten. De dood is een verslagen vijand wat hem betreft. De dood heeft geen vat meer op hem. De dood met al zijn smarten kan hem nooit meer binden. Straks gaat hij van deze aarde af naar de hemel. Mag hij zitten aan de rechterhand Gods, zoals Petrus in Handelingen 5 ook nog een keer aanduidt. Gods ingrijpen heeft het voor de heiland nu geheel anders gemaakt. En daarom kon die engel tegen die vrouwen zeggen, toen ze kwamen om Jezus te zoeken en toen ze hem dachten te vinden in het graf, waar hij toch immers ook vrijdagavond in begraven was. Daarom zei die engel tegen de vrouwen, hij is hier niet. Hij is niet tussen de doden. Hij is de levende. God heeft hem levend gemaakt. En je moet de levende niet tussen de doden meer zoeken. Hij is opgestaan. Hier is hij niet. Niet in het midden van de dood. Nee, niet meer. Daar was hij. Maar niet meer is hij daar. Ontstegen aan de dood. Levend in alle eeuwigheid. Verhoogd aan de rechterhand van zijn vader. Tot een vorst en zaligmaker gemaakt. Zo moest het. Zo moest het allemaal. En waartoe is dat nou gebeurd? Wat is daar nou de vrucht van? Dat komt in Handelingen 2 aan de orde. Met name in de versen 33 tot 36. Ik verwijs daar alleen maar naar. Maar het komt nog puntiger aan de orde in Handelingen 5. En vandaar ook die tekst uit dat andere hoofdstuk in datzelfde Bijbelboek. Met name vers 31. Vers 30 heeft het er ook over dat God Jezus opgewekt heeft. Datzelfde woord. En dan nog een keer een herinnering aan waar het op de Goede Vrijdag over ging. En wat Petrus toen heel sterk benadrukte. Namelijk dat zij hem omgebracht hebben. Door hem aan het hout te hangen. En weer die persoonlijke, ernstige, ontdekkende boodschap. Die uitgestoken vinger, gij. Maar dan in vers 31. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. De gestorven zaligmaker verhoogd. De verstorven zaligmaker gemaakt tot een vorst. Tot een zaligmaker. Tot een heere. Tot een heiland. Die als zaligmaker zalig wil maken. En die als heere, als vorst zalig kan maken. Hij heeft er de gewilligheid voor. Hij heeft er de bekwaamheid voor. Wat dan? En hoe doet hij dat dan? En wat is er de vrucht daarvan? En als de Heere het dan gaat toepassen in de mensenleven, wat gebeurt er dan? Om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. En nou komen we wat dichter bij onszelf. Natuurlijk is een eerste prediking op een van de dagen waarop we de heilsfeiten gedenken, in de eerste plaats bedoeld om de betekenis van het heilsfeit duidelijk aan de gemeente voor ogen te stellen. Eerst goed weten wat God gedaan heeft en wat God op grond van wat hij gedaan heeft nu ook geopenbaard heeft. En dan zoeken naar de vrucht, naar de uitwerking die het heeft. Naar de betekenis die het krijgt in een mensenleven. Want wat ik ook zo pas al zei, wat er met de Heer Jezus gedaan is, gemeente, dat blijft niet tot hem beperkt. Maar dat draagt vrucht. Hij is de borg, hij is de plaatsvervanger. Wat hij deed, dat deed hij in de plaats van zijn volk. Wat hij leed, dat leed hij in de plaats van zijn volk. Wat hij betaalde, betaalde hij in de plaats van zijn volk. En hoe krijgt dat volk nu aan al die weldaden uit Christus volheid? Hoe krijgen ze daar nu deel aan? Christus verhoogt tot een vorst en zaligmaker om bekering en vergeving van zonde te geven. Natuurlijk om tot bekering en vergeving van zonde op te roepen. Om zondaren de boodschap te doen horen zoals de Heere dat gedaan heeft en zoals dat in zijn woord zo vaak geschiet. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het bevel waarmee het evangelie verkondigd wordt, het bevel dat de verkondiging van het evangelie moet vergezellen, het bevel tot bekering en geloof. Want dat zal er moeten zijn, gemeente, in uw en mijn leven. Ik vertel u niks nieuws, maar ik vertel u wel iets heel noodzakelijks. En iets dat dringend gebeuren moet en waar niemand aan ontkomen kan. Want zonder waarachtige bekering kun je nooit voor God verschijnen. Immers, wat is bekering? Dat is dat je met de zonde leert breken. En dat je je zonden leert bewenen. En dat je je zonden gaat belijden. En dat er een nieuw levensbeginsel openbaar gaat komen. Wat is bekering? Dat die oude mens afsterft. En dat die nieuwe mens opstaat. En dat is dan al de voortgaande bekering. Want dan heb je kennelijk al een nieuwe mens. En dan ben je dus al wedergeboren. Maar ook als je nog niet wedergeboren bent. En als je nog bent helemaal in je verdorven natuur staat. Dan zeker, dan is de bekering zo dringend nodig. Wat is dan de bekering? Laten de profeten van het oude verbond het zeggen. Dat is dat een mens tot God terugkeert. Dat hij de God die hij verlaten heeft weer gaat opzoeken. Dat hij de God die hij de rug toegekeerd heeft niet langer achter zich laat, maar dat hij zich omkeert en dat hij de weg van de verloren zoon gaat. En dat hij tegen zijn vader, zoals die verloren zoon dat deed, gaat zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Wat is bekering? dat de mens het niet meer aandurft om zonder God en zonder de genade Gods in Christus voor te leven. Dat de mens angst krijgt om de zonde nog langer te doen. Dat de mens in zijn binnenste ontdekt dat de Heere de dingen verandert en dat hij de dingen die hij vroeger graag deed niet meer graag doet. En de dingen waar hij vroeger alleen maar met moeite toe kon overgehaald worden nu juist graag gaat doen. Dat er een innerlijke omkeer plaatsvindt. En dat we eruit gehaald worden. Uit dat oude bestaan. Uit dat verloren bestaan. Uit dat zondige bestaan. En dat wij in waarachtige verootmoediging tot de Heere vluchten. En bij Hem een schuilplaats zoeken en vinden. Om zo vergeving te ontvangen. Want als ik het dan toch even over die verloren zoon mag hebben. In wie de Heere Jezus, in de gelijkenis van die verloren zoon, in waarin de Heere Jezus een heel duidelijke illustratie heeft gegeven van de waarachtige bekering. Dan gaat het die jongen er toch om. Dat als hij zijn zonden beleden heeft, dat hij toch bij zijn vader mag blijven. Nee, hij durft aan zijn vader niet te vragen of hij weer als kind in huis mag zijn. Dat heeft hij verbruikt. Dat heeft hij zo verbruikt, daar kan hij geen ogenblik meer op rekenen dat hem dat voorrecht ooit geschonken zal worden. Maar hij vraagt wel of hij in de buurt van zijn vader mag zijn. Waarom? Omdat hij nou ontdekt heeft wie zijn vader eigenlijk is. Lange tijd had hij daar helemaal geen besef van. Lange tijd had hij zijn hart helemaal afgesloten voor zijn vader. Lange tijd had hij totaal verkeerde denkbeelden van zijn vader. Maar nu heeft hij ontdekt wie zijn vader eigenlijk is. En hij brengt dat onder woorden als hij zegt: hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. Zelfs voor de huurlingen, zelfs voor de dagloners. Is mijn vader zo royaal dat het hen aan niets ontbreekt. Zo goed is mijn vader. Dat hij zijn zon doet opgaan over bozen en goede. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo goedertieren is God. En als die jongen dat niet geweten had, dan had hem al de moed in de schoenen gezonken. Als hij al dacht aan het gaan van de weg terug. Maar er was iets waardoor hij het toch aandurfde. En waardoor hij toch kon en mocht gaan. Al was het met een bezwaard gemoed. En al moest hij zeggen: ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En al moest hij het gaan belijden: ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar in de waarachtige bekering werkt tegelijkertijd die overtuiging die de Heere in het hart legt, dat een mens de weg van de verootmoediging gaan mag. En hij kan dan ook niet meer anders. Want zonder dat die jongen dat wist, was er toch iets dat van de vader uitging toen hij hem trok met zijn gebleven liefde. En gemeente, en dat is het nou wat Petrus hier zegt. Want valt het u ook niet op dat hij het nu toch wat anders formuleert dan dat het op vele andere plaatsen in de Bijbel wel geformuleerd staat. Daar wordt de nadruk met name gelegd op de oproep tot bekering, op het bevel tot bekering. Hoe vaak lees je dat niet en staat het er niet in de gebiedende wijze, in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament al. Hoe vaak roept de Heere zijn afgekeerde volk niet op om terug te keren. Keert weder, gij afkerige kinderen. Maar hier staat het niet in de vorm van een oproep. Hier staat het in de vorm van een belofte. De vorst en zaligmaker roept niet tot bekering om in die weg vergeving te schenken. Maar de vorst en zaligmaker is vorst en zaligmaker om bekering te geven. omdat God ook wel weet dat er nooit een mens uit zichzelf zal komen. En dat er nooit een mens uit zichzelf zijn zonde achter zich zal laten. En dat er nooit een mens zal zijn die uit zichzelf waarlijk God gaat nodig krijgen. En dat er nooit een mens zal zijn die uit zichzelf zijn zonde en vervloeking gaat bedenken. En dat er nooit een mens zal zijn die uit zichzelf God zal gaan liefhebben. Dat moet hem gegeven worden. Zie je, jij hebt toch wel gelijk als je zegt, het zal een mens gegeven moeten worden. Maar zie je dat er nou vandaag ook wat nagezegd mag worden, wat achteraan gezegd mag worden. Niet alleen maar, het zal een mens gegeven moeten worden en dan moet je het maar afwachten dus. Nee, het zal een mens gegeven moeten worden om dan onmiddellijk daarna te zeggen, maar Heere, dat staat er toch in uw woord. U bent toch tot een vorst en zaligmaker gemaakt om de bekering te geven. En nou laat ik u niet los voordat u het me gegeven hebt. En nou blijf ik aan uw deur liggen totdat ik die weldaad van u gekregen heb. U bent toch verhoogd met de bedoeling om het te geven, Heere. U bent toch verhoogd niet met de bedoeling om nou maar te wachten tot mensen wat zouden gaan doen. Maar u bent verhoogd met de bedoeling dat u nu verder uw werk in zondaren, machteloos als ze zijn, onbekwaam tot enig zaligmakend goed als ze zijn, om uw werk in hun leven te verrichten, om ze te trekken. En het is op grond van deze twee dingen dat in het Oude Testament al zo'n tekst voorkomt. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij, en dan zullen wij u nalopen. Gemeente, daartoe is de Heer Jezus nou opgewekt. En daartoe is hij nou aan de rechterhand des Vaders verhoogd om vorst en zaligmaker te zijn. Niet om daar alleen maar het loon te ontvangen en voor zichzelf te houden op al de arbeid die hij verricht heeft. Maar om nu ook te gaan uitdelen. Door zijn geest, daar was het Pinksteren voor. Om door zijn geest te gaan toepassen en uitdelen wat hij heeft verworven. En om in die onbekeerlijke harten het wonder, het onverklaarbare wonder te doen. Dat die harten nu naar hem gaan uit en naar hem uitgaan. Om in het leven van die mensen die gekozen hebben voor het kwaad, die gekozen hebben om de stem van de vorst der duisternis te horen en te doen, om die mensen zo om te buigen dat hun leven op een ander spoor gezet wordt en dat ze gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat heeft de Heere allereerst bedoeld, zo zegt Petrus, voor Israël. Om aan Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. En vergeet u maar niet, dat er dus, en hier heb je nou weer zo'n plaats, dat er dus nog duidelijke beloften voor Israël liggen die nog vervuld zullen worden. Want er gaat nog wel het een en ander gebeuren. Als de vorst en zaligmaker zijn verheerlijkte mogelijkheden gebruikt om zijn volk Israël werkelijk tot bekering te brengen. Maar het gaat verder. Boekhandelingen laat dat zien. De Heer Jezus had zijn discipelen ook al opgedragen toen hij ze de boodschap bracht om bekering en vergeving van zonden te prediken onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, jazeker, maar dan toch ook voor alle volkeren. En zo komt het nou tot ons en zo is het nu vanmorgen ook weer onder ons gezegd. Wat werkt het uit, gemeente? Kwam er nou al bekering? Echte bekering, niet van de zonde tot de deugd. Dat is maar halverwege. Maar van de zonde tot God. Bekering, omkeer, tot God terugkeren. Met de belijdenis, ik heb gezondigd. met de erkentenis, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En met de worsteling, Heere, zou u mij genadig willen zijn. Wilt u zich over mij ontfermen? Heb u al ingezien dat dat onmisbaar is, noodzakelijk? Zo pas ging het over de smarten des doods. Wel, die kunnen hier op aarde niet ontbonden worden, maar er kan wel wat tegenover geplaatst worden. Wat dan? Dit. Als je weten mag dat die God tegen wie je gezondigd hebt, nou in gunst op je neerziet. En dat hij het goede werk in je begonnen heeft. En dat hij beloofd heeft dat hij de werken van zijn handen niet zal laten varen. En dan kun je wel eens over de dood heen kijken ook. Want als hij dat doet, de werken van zijn handen niet laat varen. Nooit laat varen. Ook als de dood komt, niet laat varen. Dan is er toch tegenwicht. Dan is er toch waarachtige vertroosting. Hebben u al gezien dat die waarachtige bekering absoluut onmisbaar is? Is het ook al begeerlijk? Deelt u er al in? Is dat uw leven al geworden? Uw leven bij aanvang en bij voortgang. U hoeft er alleen maar voor naar hem toe. Want hij geeft het. En als je nou voor de oproep geplaatst wordt en herhaaldelijk geplaatst wordt en van Gods wegen geplaatst wordt, bekeert u. En je gaat dan werkelijk in je binnenste ontdekken dat dat een absolute onmogelijkheid is. En dat het echt vanuit eigen krachten niet kan. En dat je geen zonde uit kunt roeien. En dat je geen zondige gedachten kunt overmeesteren. Maar dat de zonde je knecht en je bindt en gebonden heeft. En als je werkelijk tot de overtuiging en de innerlijke beleving komt dat je onbekwaam bent tot enig goed. En als je het niet meer als een excuus gebruikt om buiten schot te blijven. Maar werkelijk in de verlegenheid van je ziel gaat ontdekken. Heere, ik moet het doen en ik wil het ook doen, maar ik kan het niet doen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wat een verruiming en wat een vertroosting en wat een opening geeft Petrus dan. Als hij zegt dat Christus tot vorst en zaligmaker gemaakt is om het nou te geven. En hij vraagt er nog niks voor terug op. En je hoeft er niet voor te betalen ook. Je kunt het krijgen zoals je alles van hem kunt krijgen. Om niet uit vrije gunst. En daartoe deed hij al dat werk. Om dit te bewerken in het leven van mensen die het zelf nooit zullen kunnen bewerken. En wie je dan zo deel aan mag gaan krijgen. Ja, die mag toch ook gaan ondervinden. Zij het dan nog maar heel in beginsel. Wat dat betekent als de tekst zegt dat God de smarten des doods ontbonden heeft. Denk weer even aan die verloren zoon. Dat waren ook de smarten van de geestelijke dood waarin die zat. Toen hij zijn buik begeerde te vullen met het eten van de varkens. En toen hij in volle werkelijkheid doorleefde wat het was om gezondigd te hebben. En om zijn vader kwijt te zijn. En toen hij met een bezwaard hart naar huis ging. En toen hij zijn belijdenis iedere keer weer voor zichzelf gerepeteerd heeft. Wat zal ik zeggen, wat zal ik zeggen, hoe zal ik het zeggen. En als hij iedere keer weer overdacht, hoe zou mijn vader erop reageren en wat zou mijn vader dan zeggen. Smarten des doods waren hem die hem gevangen hielden. En als hij nou bij zijn vader terug is. En als hij ondervindt dat zijn vader genadig en barmhartig is. En als hij ondervindt dat zijn vader hem in gunst aanneemt. En niet hem in de schuur opsluit voor een aantal jaren. Om te kijken hoe hij het nou verder doen zal. Maar hem een plek geeft onder zijn eigen dak. En in zijn eigen huiskamer. Wat gebeurt er dan? Wat zegt de gelijkenis dan? Dan zijn voor dat moment de smarten des doods ontbonden. Waarom? En zij begonnen vrolijk te zijn. Ze begonnen vrolijk te zijn. Ja, zeker. Dan is er ook het element in de waarachtige beleving van de blijdschap. Dat God in gunst en in ontferming op zo iemand neerziet. Dat je niet weggestuurd wordt, al verdien je dat wel. Dat je niet te horen krijgt wat de verlorenen in de buitenste duisternis te horen gekregen hebben. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Maar dat de Heere dan waarmaakt, op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. En dat de Heere dat werkelijk waarmaakt, ook en bewijst. Dan gaat er toch iets beleefd worden van de smarten des doods, van de geestelijke dood. Ze worden hier al ontbonden. En als je dan voor je eigen dood staat en de Heere geeft geloof om eroverheen te zien, en de Heere geeft zicht op die overste leidsman en die voleinde des geloofs, en de Heere geeft zicht op de vreugde die voorgesteld wordt, niet alleen aan Christus, maar aan al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad, dan is er op dat moment ook al iets, stervensgenade noemen we dat, van het ontbonden zijn van de smarten des doods. En het zal volkomen waar worden. Helemaal waar worden. Volledig waar zijn. Als Christus straks wederkomt. Als Hij, de opgestane zaligmaker, de graven zal openen van al de zijnen. En als wat gezaaid is in verderfelijkheid, opgewekt wordt in heerlijkheid. En wat gezaaid is in oneer, opgewekt wordt in kracht. Als de verloren menselijke natuur die in het graf tot stof vergaan is, zal worden hervormd, zal worden gemaakt tot een verheerlijkte mensheid. Gelijkvormig, zelfs dat, aan zijn verheerlijk lichaam. O ja, want van al Gods kinderen geldt tenslotte hetzelfde als wat van de Heere Jezus gezegd werd. Wat dan? Hij kon van de dood niet gehouden worden. Zij kunnen van de dood niet gehouden worden. Want ook hun lichaam is gekocht met het bloed van het Lam. Amen. We zingen Psalm 16, het vijfde vers. Wij samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor uw woord dat ons allereerst spreekt over wat er zich heeft wat er gebeurd is tussen u en tussen uw zoon Jezus Christus op die vroege morgen van de eerste dag der week. Dat u hem opgewekt hebt en dat u allereerst hem de garantie en de zekerheid gegeven hebt dat u in gunst op hem neerzag. Dat u zijn werk had vol bevonden. Dat u alles volbracht had gezien. En dat hij nu uit de dood mocht opstaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengen. En verheerlijkt worden. En loon ontvangen. En zijn zaad zien. Heere, dat evangelie dat ons verkondigt dat het echt in orde gemaakt is. En dat het werk van de Zoon van God niet mislukt is. Waar de duivel op uit geweest is. En waar al de krachten van de hel in samengespannen hebben. Om het te verijdelen, om het te verhinderen, om het te voorkomen. Maar het is gebeurd, Heere. Gij hebt uw raad gedaan. En al uw welbehagen is volbracht. En er ligt een grond waarop zondaren kunnen zalig worden. En er is een werk gedaan waardoor zondaren behouden kunnen worden. En er is een prijs betaald waardoor hun schuld kan worden uitgedelgd. Het is door u alleen. En Heere, we mogen u ook danken voor dat vervolg-evangelie. Dat gij, Heere Jezus, nu verhoogd zij tot een vorst en zaligmaker om bekering en vergeving te schenken. En dat het nu ook daarin blijkt dat u het werk doet. Ook in de toepassing, ook in de deelachtigmaking, ook in de uitdeling. En dat u het zijt die er plaats voor maakt. Dat u het zijt die geloof werkt. Dat u het zijt die harten verbreekt. Dat u het bent die mensen vernieuwt. Wat hebben we dat nodig? En nu is het eerste gebeurd, Heere, dat ligt in de historie vast. Golgotha, het kruis en het open graf, ze zijn levende en altijd doorgaande getuigenissen dat het werk gedaan is. En dat andere werk, dat moet nog gebeuren. Bij een ieder mens afzonderlijk, bij aanvang, maar ook bij voortgang. O vorst en zaligmaker, u bent verhoogd met de bedoeling om te geven wat wij van onszelf niet hebben, waar we soms wel achterweg schuilen, achter die onmacht en waar we dan nog helemaal geen hartzeer over hebben ook. Maar u bent verhoogd om te geven en u geeft het toch, Heere, u doet het toch, mag het dan ook in ons leven gebeuren. Bij hen die er nog nooit naar gevraagd hebben, leer ze er naar vragen. Bij hen die er de noodzaak en de waarde van hebben leren inzien, blijf ze aan uw troon verbinden om bij u als bedelaars te vertoeven totdat Gud ze deed vinden. En bij degene die er in het beginsel kennis aan kregen en die er deel aan ontvingen en die het iedere keer weer opnieuw moeten ontvangen. Heere, geef wat u verworven hebt. Geef wat u gebiedt. En dan zult u niet te vergeefs gebieden. Zegen ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het 8e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.